Goedemorgen gemeente, mijn naam is Ricky Hofvenk en ik ben uw ouderling van dienst. Namens de kerkenraad heet ik u hartelijk welkom in deze dienst van Schrift en Tafel waarin dominee Hubertien Oosdijk voorgaat. We groeten de luisteraars van de cd en de website. De organist is Bram van Oort. De lectere is Anneke van Helvoort. De koster is Bart Boening. De opname wordt verzorgd door Peter de Bruin. De bloemengroet gaat naar de heer Bernard Schieven. Dinsdagavond 26 september aanstaande vindt het maandelijkse kerkgebed plaats om 19 uur in het Anker. U bent van harte welkom. U kunt uw gaven geven voor de diaconie en de plaatselijke kerk. De heiligavondmaalcollecte is voor veld vol voedsel in Moldavië en Armenië. Mensenkinderen delen poortaardappelen en groentezaden uit aan arme plattelandsbewoners. Moldavië is het armste land van Europa en heeft relatief gezien de meeste vluchtelingen uit Oekraïne opgevangen. Dit legt een enorme druk op de arme bevolking, want er zijn meer monden om te voeden en de prijzen zijn met 40% gestegen. Arme mensen voor wie honger dreigt kunnen dankzij de poortaardappel en zaaigoed zelfs hun voedsel bouwen en kunnen dit delen met de Oekraïense vluchtelingen. Daarom zijn poortaardappels en groentezaden voor eigen voedselproductie van levensbelang. Aan het eind van de dienst kunt u een gave geven. Volgende week, zondag 1 oktober, houden we in Hengelo om 10 uur in de Remigiuskerk een gezamenlijk kerkdienst van cluster D. Het cluster omvat de gemeenten Hengelo, Wichmond, Vorden, Zelm en Steenderen. De viering is bedoeld om elkaar beter te leren kennen. De voorgangers zijn dominee Rieneke van den Berg en dominee Hubertien Oosdijk. Aan deze viering werken leden van alle gemeenten mee. Na de dienst is er gelegenheid om koffie te drinken. Wilt u na de dienst komen en u heeft geen vervoer, neem dan contact op met Ineke Klein-Lendering. Ik steek nu de tafelkaars na aan het licht van de paaskaars. Wij wensen elkaar een goede dienst. Ik wil u vragen te gaan staan.
Wij zingen lied 280, als ik het uit mijn hoofd zeg. Ja. Laten we ons in een moment van stilte voorbereiden op deze viering. Ook vanmorgen mogen wij uitspreken dat onze hulp is in de naam van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid. Laat wat zijn hand begon. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God onze Vader, van Jezus Christus de Heer en van de Heilige Geest. Amen. Ik denk dat het dan nu een mooi moment is dat de kinderen naar de kinderdienst gaan. Is dat niet een heel goed plan? Dan hebben jullie ruim alle tijd. En dan komen jullie weer terug vlak voordat de avondmaal gaan vieren. Heel leuk als jullie erbij zijn. Ja?
Maar kom maar wel even kijken in de dag.
Goeie kinderdienst, maar dat gaat vast helemaal lukken. Wij bidden zo ons Kyriëgebed en daarna zingen we als Gloria-lied Psalm 145, vers 1 en vers 3. En later lezen we diezelfde psalm ook. Een lofpsalm. Laten wij bidden en ik bid u een gebed vanwege de vrede. Dit is vandaag de laatste zondag van de Vredesweek. Afgelopen week was het Vredesweek en die eindigt vandaag. Het gebed is geschreven door dominee Rianne Veenstra. Vol verlangen bidden we om mensen van vrede, om mensen die het geluid van oorlog en geweld overstemmen met woorden en daden van liefde. Vol verlangen bidden we om mensen die helpen dragen, om mensen die niet alleen voor zichzelf opkomen, maar de gemeenschap in het oog houden. Vol verlangen bidden we om mensen, kinderen van God, die het licht steeds weer opnieuw ontsteken en met hoop en volharding staande blijven onderweg naar morgen. En daarom zingen we. de Bijbel lezen en daarover nadenken, bidden wij om Gods geest. Goede God, wij bidden u, zend uw licht en uw waarheid, uw heilige geest, en verlicht de ogen van ons verstand om uw geheimen te verstaan. Geef dat wij ze zo horen dat wij niet alleen hoorders, maar ook daders van uw woord zijn, en dat wij vrucht mogen dragen, door Jezus Christus onze Heer. Amen. De eerste lezing wordt vanmorgen verzorgd door Anneke van Helvoort en zij leest voor ons Psalm 145, vers 1 tot en met 9. En aansluitend zingen wij lied 991, vers 1, 2, 3, 6 en 7.
Een lied van David. U, mijn God en koning, wil ik roemen, uw naam prijzen tot in eeuwigheid. Elke dag opnieuw wil ik u prijzen, uw naam loven tot in eeuwigheid. Groot is de Heer, hem komt alle lof toe, zijn grootheid is niet te doorgronden. Laat geslacht na geslacht uw schepping bezingen, uw machtige daden verkondigen. Laten zij spreken over de glorie van uw majesteit. Ook ik wil uw wonderen bekendmaken. Laten zij getuigen van uw geduchte daden. Ook ik wil van uw grootheid vertellen. Laten zij de roem van uw goedheid verbreiden, uw gerechtigheid bejubelen. Genadig en liefdevol is de Heer. Hij blijft geduldig en groot is zijn trouw. Goed is de Heer voor alles en allen. Hij ontfermt zich over heel zijn schepping. Tot zover.
was een opmaat naar het evangelie wat we nu gaan lezen en dat is Matteüs 20, de versen 1 tot en met 16. En daarna zingen wij de lofzegging. Het is met het koninkrijk van de hemel als met een landheer die er bij het ochtendgloren op uittrok om dagloners voor zijn wijngaard te zoeken. Nadat hij met de arbeiders een dagloon van 1 denarii overeengekomen was, stuurde hij hen naar zijn wijngaard. 3 uur later trok hij er opnieuw uit. En toen hij anderen werkloos op het marktplein zag staan, zei hij tegen hen, gaan jullie ook maar naar mijn wijngaard, de betaling zal rechtvaardig zijn. En ze gingen erheen. Rond het middaguur ging hij er nogmaals op uit, en 3 uur later weer, en handelde als tevoren. Toen hij tegen het einde van de dag nog eens op weg ging, trof hij een groepje dat er nog steeds stond. Hij vroeg hun, waarom staan jullie hier de hele dag zonder werk? Niemand heeft ons ingehuurd, antwoordden ze. Hij zei hun, gaan jullie ook maar naar de wijngaard. Toen de avond gevallen was, zei de heer van de wijngaard tegen zijn rentmeester, roep de arbeiders bij je en betaal hun het loon uit. Begin daarbij met de laatsten en eindig met de eersten. En zij die er vanaf het einde van de dag waren, kwamen naar voren en kregen ieder 1 denarii. En toen zij die als eerste waren gekomen naar voren stapten, dachten zij dat zij wel meer zouden krijgen. Maar ook zij kregen ieder die 1 denarii. Toen ze het geld hadden aangenomen, gingen ze bij de landheer hun beklag doen. Die laatsten hebben 1 uur gewerkt. En u behandelt hen zoals u ons behandelt, terwijl wij het onder de brandende zon de hele dag hebben volgehouden. Hij antwoordde een van hen, vriend, ik behandel je toch niet onrechtvaardig. Je hebt toch ingestemd met het loon van 1 denarii? Neem wat je toekomt en ga. Ik wil aan de laatsten hetzelfde geven als aan jou. Of mag ik met mijn geld niet doen wat ik wil? Ben je jaloers omdat ik goed ben? Zo zullen de laatsten de eersten zijn en de eersten de laatsten. Lof zij Jezus Christus in eeuwigheid. Amen. Na de verkondiging luisteren we naar een stukje orgelspel en zingen we lied 387. En we denken na over die gelijkenis van Jezus uit Matteüs. Lieve mensen, gemeente van Jezus Christus. We begrijpen allemaal meteen dat wat hier in deze gelijkenis staat, nu in onze maatschappij volstrekt onmogelijk is. Als u een volledige baan heeft en uw collega die hetzelfde werk doet als u heeft een parttime baan en aan het eind van de maand krijgt u allebei hetzelfde salaris uitgekeerd, dan zult u dat als zeer onrechtvaardig ervaren. En dat is het ook. In de praktijk zal dit ook niet gebeuren, want de economie zou heel snel volledig instorten. Immers de prikkel om je extra in te spannen zou verdwijnen. Onze hele maatschappij is gebaseerd op het principe voor wat hoort wat. Of dat nu zo ideaal is, valt te bezien. Wat het nu vooral in mijn ogen erg onrechtvaardig maakt, is het enorme verschil in salaris. Waarom moet een profvoetballer tonnen verdienen en een buschauffeur een schijntje? Waarom krijgt een directeur een zeer vorstelijk salaris, inclusief aandelen, en een verpleegkundige daarbij vergeleken een schijntje? Verschillen in salaris hebben te maken met opleiding, verantwoordelijkheid, etc., zo zegt men. Maar die vlieger gaat lang niet altijd op. In ieder geval niet in het genoemde voorbeeld van de profvoetballer en de buschauffeur. De laatste heeft een grotere verantwoordelijkheid, mijn inziens, dan de eerste. En het verschil in salaris tussen een directeur en een verpleegkundige heeft mijn inziens ook niet volledig met opleiding en verantwoordelijkheid te maken. De verantwoordelijkheid van een verpleegkundige gaat over leven en dood. Dat is bij de directeur niet aan de orde. En dan hebben we het nog niet over de vraag of iemand met een toch al vorstelijk salaris ook nog wachtgeld moet ontvangen. En hoe zit het met het inkomen van het koninklijk huis in vergelijking met anderen? Vragen genoeg. Oh, maar wacht even, de gelijkenis die we lazen gaat over het koninkrijk, dus dat is iets voor later, niet voor nu. Zo wordt vaak geredeneerd. Nou, toch niet. Want bij Jezus is dat koninkrijk ook iets van hier en nu. Het heeft te maken met het verlangen dat diep in iedere mensenziel sluimert. Een eindeloos verlangen naar een bestaan waarin alles op zijn plaats valt. Waar het voor ieder mens, ongeacht ras, godsdienst, geaardheid, goed is om te leven. Waar liefde heerst en vrede, geborgenheid. Een leven zonder angst en gebrek. Een leven waarin voor iedereen ruimte is, begrip, liefde. Een leven wat verder weg lijkt dan ooit, als we zo eens om ons heen kijken in deze wereld. Jezus gebruikt in zijn gelijkenissen diverse malen het beeld van de wijngaard. Een landheer als een wijngaard, zo horen we. In vers 1 is het woordje want in onze vertaling weggevallen, maar het staat er in het Grieks wel degelijk. Want het is met het koninkrijk van de hemel als met een landheer. Deze gelijkenis verwijst terug naar het voorgaande schriftgedeelte, naar hoofdstuk 19. In dat hoofdstuk gaat het over de manier waarop je in dat koninkrijk van God kunt komen. Daarin lezen we onder andere het verhaal van de rijke jongeling. Wat moet ik doen om het eeuwige leven te beërven? Verkoop alles wat je hebt, verdeel je bezittingen onder de armen en volg mij. Daarna vraagt Petrus: wij hebben, in tegenstelling tot de rijke jongeling, alles achtergelaten en zijn u gevolgd. Waar kunnen wij naar uitzien? Anders gezegd, de jonge man wilde niet volgen vanwege alles wat hij moest achterlaten. Maar wij, uw discipelen, wij zijn u wel gevolgd. Wij hebben alles opgegeven. Wat zit er nu in het vat voor ons? Wat zal onze beloning zijn? U begrijpt dat deze woorden van Jezus, verkoop alles wat je hebt en volg mij, een geweldige opsteker waren voor Petrus en de andere apostelen. Immers, dat hebben ze gedaan. Maar in zo'n situatie ligt hoogmoed meteen op de loer. Ze konden zomaar buiten hun schoenen gaan lopen. Wij hebben de hemel verdiend. Om die gedachten te bestrijden, om ze te laten nadenken, vertelt Jezus deze gelijkenis. Uiteraard ook met het oog op ons. Terug naar onze gelijkenis. De landheer zoekt arbeiders om de oogst binnen te halen. Er is haast bij. Vandaag moet het gebeuren, want morgen zijn de vruchten verdroogd en zijn ze niet meer waard. Alle menskracht die te vinden is, wordt erbij geroepen, van 's morgens vroeg tot aan het eind van de dag. De landheer is een onrustig type. Hij blijft naar de markt gaan. Tot zover is er niets aan de hand. Maar dan volgt dat vervreemdende element dat in elke gelijkenis die Jezus vertelt verborgen zit. Altijd zit er iets lastigs in zijn verhalen. Iets wat onverteerbaar is, omdat het in onze wereld ondenkbaar is. Iedere arbeider ontvangt 1 denarii. In die tijd voldoende om een gezin 1 dag van te kunnen onderhouden. Het is dus geen zakcentje bijsprokkelen wat die arbeiders doen, maar noodzaak om van te leven. Geen geld is letterlijk geen brood. Sociale voorzieningen waren er niet. De landheer heeft het er maar druk mee in de gelijkenis. Hij blijft naar de markt gaan. Blijkbaar is nog steeds niet alle vrucht geplukt. Ook op dat late tijdstip, een uur voor zonsondergang, treft hij nog een aantal werklozen aan. Wij kunnen ons wel voorstellen wie dat zijn. Het zijn de mensen die nooit gevraagd worden. Te oud, met een handicap, allochtoon en noem maar op. Die mensen hebben, zo moet u zich goed realiseren, niet de hele dag gezellig staan chillen op de markt. Ze hebben op werk staan wachten met het beroerde vooruitzicht dat ze met lege handen moesten thuiskomen en dus hun gezin niet van een maaltijd konden voorzien. Het is merkwaardig wat die landheer in de gelijkenis doet. Hij begint niet met uitbetalen bij de eersten, maar bij de laatsten. Opzettelijk draait hij de volgorde om, om straks daaraan zijn boodschap te kunnen verbinden. De werkers van de eerste uren moeten nadrukkelijk getuigend zijn van wat er nu gaat gebeuren. Zij die het laatste begonnen zijn, krijgen 1 denarii. Genoeg dus om een dag van te leven. Over werk of prestatie wordt niet gesproken. Toen de werkers van het eerste uur dit tafereel gadesloegen, moeten ze zich wel in de handen hebben gewreven. Wie weet hoeveel zij wel niet zouden krijgen. Maar ook zij krijgen 1 denarii. Dat kon toch niet waar zijn? Toen ze hun geld ontvangen hadden, gingen ze dan ook naar de landheer toe om hun beklag te doen. Die laatsten hebben 1 uur gewerkt en u behandelt hen zoals u ons behandelt, terwijl wij het onder de brandende zon de hele dag hebben volgehouden. Vanuit menselijk gevoel was deze klacht wel begrijpelijk. Het druiste tegen hun en vaak ook tegen ons gevoel van redelijkheid in. Maar de landheer dacht heel anders dan die werkers van het eerste uur. Want die arbeiders die slechts 1 uur gewerkt hebben, hebben dus niet, ik zei het al, gezellig staan chillen. De hele dag zaten ze in de rots dat ze hun gezin geen eten konden geven. Als je mag kiezen tussen de stress van werkloosheid in een wereld zonder sociale voorzieningen of de moeite van de arbeid onder de brandende zon, dan ga je toch werken. De landheer antwoordt daarom ook: beste man, ik behandel je toch niet onrechtvaardig. Je hebt toch ingestemd met het loon van 1 denarii. Mag ik met mijn geld niet doen wat ik wil? Zet het kwaad bloed dat ik goed ben. Met deze laatste woorden zijn we meteen bij de bedoeling van de gelijkenis gekomen. Want u begrijpt, deze landheer is God zelf. En de wijngaard
is de weg naar het koninkrijk van de hemel, waarop God ons roept en ons een werkplek geeft. En op weg daarheen wil Hij ons een belangrijke boodschap, een les meegeven. Hij wil dat we ons op zijn goedheid gaan concentreren. In deze gelijkenis gaat het ook primair om de goedheid van God en dat Hij die geeft aan wie Hij wil. Met de woorden van Psalm 145, genadig en liefdevol is de Heer, goed is de Heer voor alles en allen. Waar wij zaken met elkaar gaan vergelijken, loon naar werken, meer salaris voor degene met een grotere verantwoordelijkheid dan de andere, denkt God heel anders. Hij vergelijkt geen menselijke prestaties met elkaar. Voor hem zijn alle mensen gelijk. Hij beoordeelt de mensen niet op hun kwaliteiten. Wel op hun kwaliteiten, maar niet op de manier wat ze doen in hun werk, zeg maar. Maar ieders inzet is nodig. Ieder mens is kostbaar en belangrijk. Sterker nog, zonder jou is het niet compleet. Onze maatschappij, wij zijn vaak net als die werkers in de wijngaard, prestatiegericht. We vergelijken onze prestaties, onze inzet, met die van anderen om ons heen. Wij beschouwen het werken in de wijngaard, net zoals die arbeiders van het eerste uur, niet als een genadegave, een voorrecht, maar als een plicht. Een prestatie waarvoor we beloond moeten worden. Wij zien vaak niet in dat het werken in het koninkrijk van God, en deze wereld moet zijn koninkrijk worden, een groot voorrecht is. Het is een gunst. Een gunst die enkel en alleen uit Gods goedheid voortkomt. Hij is goed omdat Hij dat wil. Ongeacht wat wij mensen gepresteerd hebben. God kijkt met onbevooroordeelde ogen vol ontferming. Hij is blij met iedereen. Het zou mooi zijn als wij meer en meer leren om zo om ons heen te kijken. Met ogen vol ontferming. Met ogen vol liefde voor ieder mens. En iets van die goedheid van God wordt ook zichtbaar in het delen van brood en wijn. Jezus' dood is genadegave voor iedereen. Zijn opstanding is toekomst voor iedereen. Amen.
Tja, dan mis je de kantorij op zo'n moment, hè? Hoe hard we ook zingen. Willen we danken en bidden. Trouwe God, wij danken u voor uw liefde, voor uw goedheid voor iedereen. Wij danken u dat u anders kijkt naar ons dan in deze wereld vaak het geval is. Wij danken u dat voor u iedereen van waarde is, kostbaar is. Wij danken u voor Jezus die het ons heeft voorgeleefd en voor ons toekomst mogelijk gemaakt heeft door zijn lijden en sterven. En wij danken u voor zijn opstanding. Wij danken u dat wij brood en wijn met elkaar mogen delen, teken van uw oneindige liefde en goedheid voor ons, dat het ons bemoedigt en kracht geeft. Wij bidden u voor deze wereld die zo weinig lijkt op wat u voor ogen heeft gestaan. Bekeer ons toch, God. Schenk uw wijsheid en geestkracht aan alle mensen, zodat het anders wordt, God. Geef dat er toch iets van uw vrede zichtbaar mag blijven, zodat wij hoop hebben en houden. Voor overal waar oorlog is, bidden wij, dat er toch gepraat mag worden over vrede. Voor de slachtoffers bidden wij, en voor ons eigen land met de verkiezingen straks in november. Aan plannen ontbreekt het niet, God. Geef dat er vooral omgezien wordt naar hen die het echt nodig hebben, en dat de ongelijkheid in inkomen verminderd mag worden. De rijken minder rijk, de armen minder arm. Wij bidden u, God, inspireer ons met uw Heilige Geest. Wees met hen die verdriet hebben vanwege het verlies van een dierbare. Wees met onze zieken. Wees met hen die te horen hebben gekregen dat ze stappen terug moeten doen. Wees met hen die zich afgeschreven voelen, zonder waarde, dat zij mogen beseffen dat voor u iedereen kostbaar en belangrijk is. Geef dat wij zo naar elkaar omzien. In de stilte van dit moment vertrouwen wij u toe dat wat ons op de lippen brandt. Dat bidden wij u, in de naam van uw Zoon, onze levende Heer. Amen. Dan komen nu onze kinderen terug. Gewoon beginnen. Vindt u niet? Zullen onze diakenen nu het brood en de wijn halen? En wij draaien dit om en ik nodig u uit om op het podium plaats te nemen en uw liedboek mee te nemen. Ja, ik wilde ook niet beginnen zonder jullie, dat is ook niet leuk. Maar ik ben blij dat jullie er zijn. Kom er gezellig bij. Wil je nog zeggen wat jullie gedaan hebben of zeg je van nou... Ja, hè?
We hadden het verhaal van de werkers in de wijngaard. En dat het eigenlijk een verhaal van Jezus was, nou dat scheelt, over hoe dat in de hemel gaat. En toen hebben we eigenlijk gekeken naar hoe wij de hemel zien. Ze hebben zelf een hemel bij elkaar geknipt en geplakt.
Oh,
wow. Een hele gezellige hemel.
Oké, die wil ik wel even zien. We mogen het straks.
Oh ja, allemaal leuke
dingen. Ja, joh.
De trekkers te zijn, dan gaat het helemaal goed komen, denk ik. Kom er gezellig bij staan. Dan bidden wij ons tafelgebed. U komt onze dank toe, Heer onze God, overal en altijd, door Jezus onze Heer. Want Gij hebt omgezien naar mensen met honger en dorst. Het brood van uw leven en de wijn van uw liefde reikt gij ons aan. Een maaltijd van overvloed voor alle volken stelt gij in het vooruitzicht. Gezegend zijt gij, God onze Vader, en gezegend is Jezus die komt in uw naam. Want hij is uw roepstem, uw woord dat ons opricht, uw oog. En uw oor voor wat leeft in ons hart. Uw milde hand die het brood met ons deelt en de beker doet rondgaan. Laat uw geest zijn woorden vervullen, nu wij doen wat hij ons opdroeg. Hij heeft in de nacht van de overlevering het brood genomen, daar de dankzegging over uitgesproken. Het gebroken en aan zijn discipelen gegeven en gezegd, neemt en eet. Dit is het lichaam dat voor u gegeven wordt. Doe dit tot mijn gedachtenis. Zo heeft hij ook de beker genomen, daar de dankzegging over uitgesproken, hem rondgegeven en gezegd, drinkt allen daaruit. Deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed, dat voor u en voor velen vergoten wordt, tot vergeving van zonden. Doe dit zo dikwijls gij die drinkt, tot mijn gedachtenis. Zijn dood gedenken wij. Zijn opstanding belijden wij, zijn toekomst verwachten wij, Maranatha. Bijeen tot zijn gedachtenis komen wij tot u, o God, met dit brood en deze beker. En wij bidden u, gedenk het offer van de Zoon van uw liefde en aanvaard ons offer van lof en dank. Zend ons de geest van uw liefde en wees de ziel van ons bestaan. dat wij van dienst zijn zoals gij ons wil dienen. Het brood breken en delen, rechtzetten en heel maken en behoedzaam omgaan met uw kostbare schepping. Want zo wordt uw naam geheiligd, zo komt uw rijk ons nabij. God onze Vader, gezegend tot in lengte van dagen, door Jezus Christus onze Heer. Amen. Bidden wij dan nu het gebed wat Jezus zelf ons heeft geleerd. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij onze schuldenaars vergeven. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van het boze. Want van u is het koninkrijk, en de kracht, en de heerlijkheid, in eeuwigheid. Amen. Lichaam van Christus, voor ons gebroken. Bloed van Christus, wijn van het koninkrijk, voor ons vergoten. Wij zingen tijdens het rondgaan met brood en wijn, zingen wij lied 762. Thank you. Bidden wij ons dankgebed. Heer onze God, wij hebben uw woord gehoord en uw brood gebroken voor elkaar. Laat dat voor ons een teken zijn dat u ons nabij bent, dat wij van u zijn, door u gevoed, door u geliefd. Wij bidden u, verlaat ons niet. U onze heiland in eeuwigheid. Amen. Wij zingen ons slotlied, dat is volgens mij een stuk bekender. Geef vrede door van hand tot hand, lied 1014.
Thank you. goedheid en zijn grote liefde uit te dragen, te stralen naar de wereld waarin wij leven. Onderweg worden wij gedragen en bemoedigd door de zegen van de levende God. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de kracht van de Heilige Geest is met u en jullie allen.
Thank you.